Ik wil u graag iets lezen uit het Bijbelboek Esra. Uit het Oude Testament. Esra 8 en een heel klein stukje uit 9. Esra 8, vers 24. Dat is een bijeenkomst bij een rivier naar Ahava. En Esra die zegt dan: vervolgens zonderde ik 12 van de oversten der priesters af, Serepja, Gasapja en met hem 10 van hun broeders. Ik woog voor hen het zilver en het goud af en de voorwerpen die de heffing voor het huis van onze God waren. En die de koning, zijn raadsheren, zijn vorsten en alle Israëlieten die zich daar bevonden als heffing hadden gebracht. Afgewogen stelde ik hun ter hand 650 talenten zilver voor 100 talenten zilveren voorwerpen, 100 talenten goud, 20 gouden bekers ter waarde van 1000 darieken en 2 voorwerpen van prachtig goudglanzend brons, kostbaar als goud. En ik zei tot hen: gij zijt de Heere geheiligd, evenzo zijn deze voorwerpen geheiligd. En het zilver en het goud zijn een vrijwillige gave voor de Heere, de God uw vaderen. Bewaakt ze, houd ze onder uw hoede, totdat gij ze kunt afwegen in het bijzijn van de oversten der priesters, van de levieten en van de oversten van Israëls families te Jeruzalem, in de vertrekken van het huis des Heeren. Toen namen de priesters en de levieten het afgewogen zilver en goud en de voorwerpen in ontvangst om ze te brengen naar Jeruzalem, naar het huis van onze God. We braken dan op van de rivier Ahava op de 12e van de eerste maand om naar Jeruzalem te gaan. En de hand van onze God was over ons en redde ons uit de macht van de vijanden en struikrovers. Zo kwamen wij te Jeruzalem aan. En nadat we daar 3 dagen vertoefd hadden, werden op de 4e dag het zilver en het goud en de voorwerpen gewogen in het huis van onze God, onder toezicht van Merimot, de zoon van Uria de priester. Met hem was daar ook Eleazar, de zoon van Pinaas. En tevens bevonden zich bij hen de levieten Jozabad, de zoon van Jeshua, en Watja, de zoon van Binui. Alles naar getal en gewicht. En het gehele gewicht werd opgetekend. En dan uit hoofdstuk 9, nog 1 tekst, vers 8. En thans is ons, sedert kort, genade bewezen van de Heere onze God, doordat hij ons heeft gelaten, degenen die ontkomen waren, en ons een tentpin heeft gegeven in zijn heilige plaats, waardoor onze God onze ogen deed oplichten en ons een weinig verademing gaf in onze slavernij. Tot zover het lezen van de Bijbel. Nebukadnezar, koning van Babel, heeft uiteindelijk Jeruzalem verwoest, de tempel verwoest, de schatten uit de tempel meegenomen en ze ergens in Babel, ergens in Irak, zo zouden we dat vandaag zeggen, opgeslagen. Misschien een aardig museumpje gebouwd, hoe dan ook, daar lag het spul. Jaren heeft het mooiste van Jeruzalem daar gelegen. En de Jeruzalemers waren in Babel in ballingschap. Voor een deel aan het hof, Daniel en zo. Voor een deel in een soort vluchtelingenkamp, Ezechiël, in de rivier, bij de rivier de Kebar. En misschien waren er nog meer groepen. Hoe dan ook, op een bepaalde dag mochten ze terug. En dat terugkeren naar Jeruzalem zou natuurlijk voor iedereen een geweldig moment zijn. En dat bleek niet het geval. 42.000 maar zijn teruggekeerd. En de rest is blijven zitten waar ze zaten. Jaren hebben ze daar nog gezeten. Er is zelfs een hele schriftuitleg ontstaan, die we de Babylonische Talmud noemen, die is in die tijd ontstaan. Naast de schriftgeleerden in Jeruzalem waren er nog heel veel schriftgeleerden in Irak, in Babel. Onder degenen die naar Jeruzalem terugkeerden waren Ezra en Nehemia. Dat zijn twee Bijbelboeken uit het Oude Testament. En die hebben eigenlijk beide één en hetzelfde doel. Namelijk om in Jeruzalem opnieuw iets bijzonders voor de Here te bouwen. En Nehemia heeft het dan over een stad met muren, met poorten. En Ezra heeft het eigenlijk over een tempel. Een huis voor de Here God. Dat is het verschil. Nehemia is iets later in de tijd, Ezra is wat eerder in de tijd, maar hoe dan ook, ze zijn op weg terug. Nu kun je zeggen, wat hebben wij vandaag aan zo'n verhaal? Ik heb de hele week op mijn rug gelegen en nogal wat probleempjes gehad. En ik heb de hele week nagedacht over dit onderwerp. Dat heeft mij geraakt tot diep, diep in mijn ziel. En ik wil je niet mijn oefeningen, zoals dat wel eens gezegd wordt, meegeven, want je mag je eigen oefeningen hebben. Maar ik wil je toch een paar dingen meegeven. Dingen die voor vandaag heel erg belangrijk zijn. Want behalve Babel, Irak, staat Babylon ook voor verwarring. De spraakverwarring. Dat was al heel, heel lang geleden. Genesis 11. En nu komt er een klein groepje mensen uit Babel. En ze gaan op weg naar Jeruzalem. Ze gaan op weg naar het huis van de Heere God. En ze willen voor de Heere God graag iets bijzonders doen. En Ezra zegt dat het eigenlijk maar een tentpin is. Zo van, het is niet het grote, het is niet het geweldige, het bombastische van, nou, ze gaan ineens allemaal met z'n miljoenen tegelijk. Het is maar een tentpin. Het is maar een klein restje, een schamel overblijfsel. Daarom noemt hij dit een tentpin. En als we nu aan onszelf denken, hoe we hier gemeente zijn, hoe we graag verder willen, de Heere willen eren, dan zeggen we ook niet van, nou, en dit zijn we daar even aantallen, daar mag de Heere God in de hemel wel zijn handen voor dichtknijpen, want zoveel gelovigen bij elkaar heeft hij waarschijnlijk nog nooit gezien. Is het zo? Nee, het is maar een tentpin, het is maar een klein stukje, het is maar een gering overblijfsel, het is relatief gezien weinig. Maar dat hele kleine beetje, dat weinige, in verhouding tot het grote geheel, weinig. Maar dat hele kleine beetje, dat wat wij samen dan mogen zijn, is van bijzondere betekenis. Over wie heb ik het? Ik heb het over mensen die horen bij het volk van God. Ik heb het over mensen die leven uit God hebben. Je moet een keer in je leven de Heer Jezus Christus leren kennen. Anders hoor je niet bij het volk van God. Je kunt natuurlijk wel een kerkmens zijn, maar dat is niet hetzelfde als iemand die leven uit God heeft. Ik hoop dat het hetzelfde is, maar het kan ook wel totaal anders zijn. Ik was zelf jaren een kerkmens, elke zondag, maar ik kende de Heer Jezus niet. Als ze mij toen gevraagd hadden, ga je naar de hemel? Ja. Ja, dat weet ik ook niet hoor. Dan moet je maar naar de dominee vragen. En als je hem vroeg, die zei, ja, dat weet ik ook niet zo precies. Ik wil dus onderscheid maken tussen een kerkmens en een gelovige. En bij een gelovige denk ik niet aan iemand die precies zo denkt zoals Dato denkt, of Bas van der Bos denkt. Dus die, laat maar zeggen, als het om de Maranatha-boodschap gaat, precies zo is als die en als die. Nee. Het gaat om wat anders. De Maranatha-boodschap, die ik overigens erg belangrijk vind, brengt mij niet in de hemel. Maakt me wel blij en gelukkig, maar dat is wat anders. De enige mogelijkheid om in de hemel te komen is het geloof in de Heer Jezus. En de enige mogelijkheid om werkelijk leven uit God te hebben is de Heer Jezus. Je kunt geen andere weg bedenken. Alleen het geloof in de Heer Jezus brengt je in de hemel. En God wil niet dat er één van ons verloren gaat. Hij wil niet dat je omkomt. God wil zo graag dat jij gered bent, dat je gelukkig bent. Dat je van je zonde verlost in zijn glorie komt. Alleen mensen die geloofd hebben in de Heer Jezus en die dat prachtige werk van de Heer Jezus naar zich toe gehaald hebben, mogen zich een kind van God noemen, hebben leven uit God en komen daaraan. En die mensen die leven uit God hebben, vormen samen een gezelschap. We zijn hier op aarde. We zitten soms in één zaal, maar soms ook niet. Misschien zitten we verdeeld over ik weet niet hoeveel vakjes en hokjes. Wij die de Heer Jezus Christus kennen als onze heiland, als onze verlosser, zijn nu hier. Is dit ons einddoel? Nou ja, sommigen zeggen, nou, de stoelen zitten aardig. Nou, het komt minder. Dat is mijn Groningse aard, die zeggen altijd het komt minder. Die hebben nooit iets positiefs, die hebben altijd iets negatiefs. Maar dit is niet onze eindbestemming. Onze eindbestemming is daar waar de Heer Jezus plaats bereid heeft. Niet waar, weet ik veel, wie de stoelen klaargezet hebben, maar waar Hij de stoelen heeft klaargezet. Daar gaan we heen. We zijn op weg naar de Heer Jezus. We zijn op weg naar het huis van de Vader. We zijn op weg naar die prachtige toekomst die voor ons is weggelegd. Voor wie? Voor wie gelooft. Twijfel je dan nooit? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik twijfel niet. Ik twijfel wel aan mezelf, maar twijfel niet aan God. Hij heeft beloofd dat Hij dat wat Hij begon ook afmaakt. Dat Hij dat ook voleindigt. Dat doet Hij. Als het aan mij lag, zou het misschien inderdaad niet zo goed gaan. Maar Hij zegt, wat ik begonnen ben te doen in jouw leven, dat maak ik ook af. Dat is de zekerheid. De zekerheid van het geloof. Gelovigen zijn nu hier op aarde en zijn op weg naar de hemel. En stel je nu eens voor dat we hier allemaal zitten als gelovigen. Ik kan niet in je hart kijken. Ik hoef dat ook niet gelukkig. Dat mag je zelf wel doen. Maar we zitten hier als gelovigen. En we wonen op een soort planeet. Nou, de aarde is nog planeet gebleven de afgelopen weken. Pluto is planeet af, als ik het goed begrepen heb. Maar goed, wij zijn het dan nog. Wij wonen op een planeet die aarde heet. Dat is vroeger ooit een boek van Helensi. Vond ik een prachtig boekje in die tijd. Maar wij wonen op een planeet die aarde heet. Maar als je eerlijk bent en rondkijkt, dan denk je, nou, wat een verwarring hier. En de ene roept linksom en de andere heeft het over rechtsom. En een derde zegt, bij ons zijn alle lichten groen. Maar een andere groepering zegt, bij ons is alles rood, je moet overal stoppen. De verwarring is compleet. En als ik één ding gemerkt heb de voorbije dagen, ik heb geluisterd, ik kon ook nog een beetje televisie kijken vanaf mijn bed. Nou, weer iemand die niets zei over de Heer Jezus. Weer iemand die onzin uitkrijgt, in mijn optie. Vergeef me mijn kwalificaties. Maar het was inderdaad niet zo positief. Ik denk, als nu iemand echt wil weten, hoe kom ik in de hemel? Ja, daar kwam je er ook niet uit. Ik ken iemand, ik heb hem heel goed gekend, die ging naar alle begrafenissen. Een soort evangelisatiedrang was dat van hem. En na de begrafenis ging hij naar de pastorie. Of dat nou van de meneer pastoor was of van de dominee was, dat maakt niet uit. Hij ging naar de pastorie en hij zegt, dominee of pastoor, ik zit met mijn zonden. Hoe kom ik van mijn zonden af en hoe kom ik in de hemel? Ik ben net bij u geweest op die begrafenis en u hebt het niet gezegd. Nou, dat is best pijnlijk. Of die man zei, ja, dat kun je zomaar niet zeggen. Daar moet je, weet ik veel, wat voor doen. Maar hoe dan ook, zo kwam hij binnen. Weet u hoe u naar de hemel moet? En hoe u daar komt? Zegt de kerk, zegt de gelovige vandaag nog, hoe je bij de Heer Jezus komt? Zegt de gelovigen voor de televisie of voor de radio, of zegt het boekje door jou gelezen, of zegt het tijdschrift waarop jij je geabonneerd hebt, hoe je in de hemel komt? Of is alles als drie dagen mist? Vaag, vaag en vaag. Ik dwaal niet af van mijn onderwerp, maar ik wil nu niet terug naar Ezra. Ezra was op weg naar Jeruzalem. En hij kwam uit Babel, uit de verwarring, zo je wilt. Hij kwam uit Irak en daar was van alles aan de hand. En lang niet iedereen ging mee, een heel klein groepje maar. Hij had niet zo'n grote gemeente. En op weg naar Jeruzalem. En hij heeft een soort gebedsplaats gevonden bij een rivier. De rivier Ahava. En daar heeft hij een soort dienst gehouden van vasten, van bidden. Nou, of dat ook zo moet vandaag, dat laat ik nu los. Misschien moeten we allemaal naar een Henschoten Meer of zo, om daar een soort gebedsdienst te hebben. Of misschien moeten we naar de Waal. Het maakt me niet uit. Ergens zal er een plek moeten zijn waar we met elkaar zeggen, Heere, wij willen u zoeken. Want de enige die weet hoe wij in Jeruzalem moeten komen en hoe we daar aan zullen komen, dat bent u zelf. Dus u mag het vertellen. Ja, dit soort bijeenkomsten, nee, we hebben wel onze scholen en we hebben ook onze programma's. Maar tijd om echt te zeggen, Heere God, wilt u alstublieft even vertellen hoe wij daar in Jeruzalem moeten aankomen? We hebben niet zoveel tijd meer. We hebben wel horloges, zegt men in Afrika, maar tijd hebben jullie niet meer. In Afrika hebben ze geen horloges, maar ze hebben wel tijd. Dat is ongeveer wat zij daar zeggen. Zouden we het nog wel willen? Zouden we nog op pad willen gaan? En zouden we met Ezra die route willen gaan? Nou, Ezra bidt en zegt eigenlijk tegen de Heere God, ja, het is een loeigevaarlijke route. Want als ze nu vandaag de dag op een parkeerplaats je auto al leegroven, en als ze op een camping al je deur forceren, en als je thuis bent op moet passen, dat de ramen wel goed dicht zitten, dat de dubbele sluiting al moet, toen ook hoor. Struikrovers, allerlei mensen, ze waren allemaal bezig om dat te klauwen en te roven en te doen. Ezra zegt, Heere God, we zijn maar een machteloos volkje, we zijn maar een klein clubje, en we hebben geen soldaten. Hoe zouden we ooit met alles wat we hebben veilig aankomen? En hij had geschaamd om van de koning een leger en ruiters te vragen. Maar er was nog iets. Uit het museumtje in Babel, weet u wel, waar ik het net over had, waar al die schatten uit de tempel waren opgeslagen, daar was ook het een en ander uit meegegeven. Ze hadden goud meegekregen, voor onderweg, zilver meegekregen. Ook nog gouden voorwerpen en zilveren voorwerpen. En ook een paar voorwerpen van prachtig brons. Kostbaar als goud. Dus ze hadden een behoorlijke schat meegekregen. En dan moet u even slikken. Nu wordt het even moeilijk. En dat is zeker moeilijk voor mensen die taal niet kennen. Maar goud betekent iets in de Bijbel. En zilver betekent ook iets in de Bijbel. En koperbrons betekent ook iets in de Bijbel. Natuurlijk kun je dat niet in één dienst even uit je mouw schudden. Maar misschien wil je een keer nadenken daarover. Als je zou beginnen met de bouw van de tabernakel, het eerste huis van God, dan zul je ontdekken dat als er goud gebruikt moet worden, zuiver goud, dan gaat het altijd om wie de Heere God zelf is. En als het over zilver gaat in de Bijbel, gaat het altijd over een prijs die voor de verzoening betaald moet worden. Zoengeld. Ja, je moet het nou even slikken. Ik kan er ook niks aan doen. Het is even moeilijk. Nou, dan herhaal je dit gewoon 3 keer. En koperbrons dan? Als er een altaar beslagen wordt met koper, dan heet het koperen brandofferaltaar, dan is dat omdat koper niet verbrandt. Daar kun je best een vuurtje in stoken, Dat blijft zo. Goud, als je dat aan het vuur prijsgeeft, dan smelt het. En zilver ook. Dat zijn zachte materialen, koper niet. Bronzen voorwerpen, goud van waarde, bronzen voorwerpen, die smelten niet. Die komen niet om in het vuur. Ik hoop dat je het hebt. Wat zou jij vandaag bij je hebben aan bagage? Je bent een gelovige, ging ik vanuit. Je bent een kind van God, je hebt leven uit God. En je bent op weg naar de prachtigste plaats die maar denkbaar is. En de Heere God zit, en nu heb ik iets aan geschenken, iets aan waardevolle spullen. En dat wil ik jou geven, dat moet je bij je houden. Bewaakt, houd ze onder je hoede, totdat jij ze kunt brengen in het huis van onze God. Ik ga het nu gewoon zeggen. Weet je, een van de dingen waar ik deze week zo verschrikkelijk tegen aanliep was, de Heer Jezus. Ja, natuurlijk is dat een historische figuur, valt niet te ontkennen. Mohammed ook, natuurlijk. Gandhi ook. Maar ja, wat moet je verder met die Jezus? Natuurlijk komt soms de vraag boven van, als Jezus vandaag geleefd zou hebben, hoe zou dat gegaan zijn in Libanon? Nou ja, dat soort vragen. Ik ga nu wat anders zeggen. Voor mij, en ik mag het vanavond zeggen, is de Heer Jezus God zelf. Hij was bij God, Johannes 1, en hij was God. Hij, onze Heer Jezus, is het meest kostbare dat denkbaar is. En de Heer Jezus is mijn heiland, is mijn verlosser, die heeft het voor mij in orde gemaakt, die is voor mij aan het kruis gestorven, heeft mij tot een kind van God gemaakt, en hij is mij dierbaar. En de Heer Jezus zegt, als jij je hart voor mij opent, kom ik bij je wonen. Dan woon ik in jouw hart, de Heilige Geest woont er, en de Heer Jezus zegt, ik ga er ook wonen. En ook de Vader komt woning bij jou maken. Zal ik het gewoon zeggen? Jij die hier zit, jij die gelooft, jij hebt een buitengewoon geschenk van God gekregen. Dat is goud. Voor mij is dat goud. Natuurlijk zijn de struikrovers erop uit om dat goud weg te pakken. En ik heb ze de afgelopen week gehoord. De een zegt, je kunt toch wel snappen dat hij niet God zelf is. Wat is dat voor iemand? Dat is een struikrover. Die is bezig om van jou klomp goud een flink stuk af te snijden. En anderen zeggen, ja maar, dat is van vroeger, dat hadden ze vroeger als uitleg, dat was de theologie. En dat wordt dan de theologie van de Calvinisten genoemd. Nou, dat is het meest grove scheldwoord wat je vandaag bijna kunt gebruiken. Het was een man God zijn, die Calvin. Die in die tijd opnieuw ontdekte wat de waarde was van het woord van God. Als ik het nu heb over de Heer Jezus, en de Heer Jezus woont in jou, is hij voor jou goud, of denk je, nou ja, oké, okay, het is natuurlijk wel waardevol, maar om nou te zeggen dat het goud is, ben je ook al een beetje kwijt? Zijn de critici ook al bij jou langs geweest? De struikrovers? De mensen die aan de kant van de weg liggen te loeren van, ja, nou, jij zegt dat je gelooft en jij zegt dat Jezus in jouw hart woont, dan moet je eens kijken wat je ervan terechtbakt. Wat heb je in je hart? Wie is de Heer Jezus voor je? Goud. Voor mij. Kostbaar. Hij is God zelf. Hij is de Yahweh van het Oude Testament, de Heer Jezus. Degene die zo geëerd werd, die zo geprezen werd. Hij is het. God te prijzen tot in eeuwigheid, de Heer Jezus. Zilver. Ik zei zo pas, zilver betekent altijd dat wat voor de verzoening betaald is. Zoengeld vroeger, de arme mocht niet minder, de rijke kon niet meer betalen. Voor elke Israëliet een halve zilveren sikkel, zoengeld, zilveren kolommen, zilveren koppen op de tabernakel. van alles, zoengeld. Dat is jou toevertrouwd. Als jij nu de vraag krijgt, is alles tussen God en jou in orde? Wat zeg je dan? Nou, weet ik niet, want ik heb zo pas nog een verkeersovertredingje begaan. En, het was maar goed dat oma Genta niet stond, anders was ik de pineut geweest. En ik heb dat nog niet helemaal beleden. Kom je dan in de hemel of kom je nu niet in de hemel? Nou, even gewoon recht toe recht aan. Stel dat je vanavond onwaarheid zegt. Kom je dan in de hemel of kom je dan niet in de hemel? Dat is moeilijk, hè? Het is net een gemeente gesplitst op dit punt. De een zegt, als je gelovige bent, blijf je altijd een gelovige. Je hebt eeuwig leven en eeuwig leven is leven uit God zelf. Kan niet verloren gaan. Niemand kan ze uit je hand, uit de hand van God drukken. Niemand zal ze uit de hand van de Heer Jezus drukken. Eeuwig. En anderen zeggen, ja, maar dat is makkelijk praten. Dan kun je dus een soort polis in je binnenzak hebben. Dan kun je doen en laten wat je wilt. Maakt allemaal geen moer uit. Je bent gewoon een gelovige. Maar dat is natuurlijk niet waar. Want je gaat nog verloren misschien. Ik wil nog wat heldere dingen zeggen. Zilver staat voor de prijs die voor de verzoening is betaald. Als het om mijn schuld en om mijn zonde gaat, dat heb ik opnieuw gezien deze week, dan heeft de Heer Jezus voor mij alles betaald. Alles. Er is niets door hem niet betaald. Alles is betaald. Er is niets overgebleven wat ik nog zou moeten doen. Alles is in orde. De prijs die voor de verzoening is betaald, hij heeft het gedaan. En de zonde die ik morgen doe, hij heeft ervoor betaald. Is dat goedkoop? Het klinkt goedkoop. Ik geef toe. Het klinkt goedkoop. Het is het niet hoor, maar ik kan me voorstellen dat u denkt, ja, dat is te makkelijk. Dat is een soort alibi om te zondigen. Nee, ik wil het heel helder hebben. De Heer Jezus heeft voor mij en voor mijn schuld alles bij God in orde gemaakt. En ik dank hem daarvoor. Heer Jezus, dank u dat u mij tot een kind van God gemaakt hebt. Ik kan wel mijn blijdschap als kind van God kwijtraken. Ik kan wel het fijne contact met de Vader kwijtraken. Maar ik word nooit meer kind van God af. Dat kan niet. En dat snappen we ook nog wel een beetje. Ik heb een paar kinderen en ze kunnen het bond maken. Valt mee tot op heden, vind ik zelf. Maar goed, dat is mijn beoordeling. Maar het blijven mijn kinderen. Om nou te zeggen, ik heb een fijn contact met die kinderen, dat is een ander verhaal. Dat kan wel te degen verstoord raken door gedrag, door dingen die ze doen. Als je nu hier zit of meeluistert, ga je dan zeggen, mijn schuld is betaald, mijn schuld is vereffend. Al mijn schuld is weg. Voor eeuwig weg. Geloof je Micha? Die zei in het Oude Testament al, hij heeft al mijn zonden achter zijn rug geworpen in de zee. En er is ooit een kunstenaar geweest, die heeft een soort zee met een kruis en daar stond op verboden te vissen. Ik weet wel dat je er grapjes over kunt maken. We hadden een voorzitter van de muziekvereniging bij ons. Daar ben ik ook lid van geweest. En die man die oefende nooit door de week. En onze dirigent was heel fanatiek. Onze voorzitter was een tuba-speler, weet je wel zo'n. En die bad altijd aan het begin van de avond, want de voorzitter moest zo'n christelijke muziekvereniging avond openen. Heren, u hebt al onze zonden in de eeuwige zee van vergetelheid en vergevenheid gestort. Zo zei hij dat, een mooie vervolgzin. En de dirigent werd zo boos, ja, er liggen al heel wat tuba's. Zo van, dat kun je iedere keer wel zeggen. Maar je oefent niet, je doet er eigenlijk niks mee. Zo ongeveer bedoelde hij dat. Maar nu jij, wij die hier vanavond zitten, of meeluisteren. Kun je nu zeggen dat al onze zonden vergeven zijn, dat al onze schuld is weggedaan? Ik wel. Omdat ik niet meer zondig. Henny zit in de zaal, vraag maar even. Iemand zei, zo'n vent een week op bed, dat moet een lastige patiënt zijn. Nou, klopt. Betekent dat je geen fouten meer maakt? Betekent dat je geen uitglijpartij meer hebt? Betekent niet dat je verkeerde keuzes overslaat? Dat is niet waar, dat gebeurt wel.
Maar mijn schuld is weg. Mijn schuld is vergeven. Mijn schuld is voor altijd weg. Er is niets overgebleven. En ik heb dat als een kostbare schat in mijn hart. Zilver, hoor je het? Ik had al een stukje goud, maar ik heb nu ook nog een stukje zilver. En het derde, dat waren voorwerpen van brons. Ik wou dat ik dat goed kon overbrengen. Ik heb één broeder gezegd vanavond, je moet vooral naar dat derde punt maar luisteren vanavond, misschien helpt het je. Ik herinner mij een hele tijd terug dat ik een keer sprak over de brandende braamstruik hier in Veenendaal. Daar heb ik over gesproken. Voor zover ik mee, ja. Ik was daar zo van onder de indruk. Ik was daar weer geweest bij die berg en toen zei iemand, een gids, die zei, kijk, dat is die brandende braamstruik. Nou ja, niks natuurlijk, gewoon groen. Brandde helemaal niet. Maar wat is nu het bijzondere van die brandende braamstruik? Nou, Mozes die is daar gaan kijken. En die is dat wondere schouwspel gaan bezien. Niet omdat hij nog nooit een braamstruik had gezien in brand staande, dat was echt wel zo. Maar hij denkt, hoe kan dat nou? Een braamstruik in brand, normaal moet dat een zwart geblakend geval worden, er blijft niets over. Maar, en het blijft gewoon groen. Mozes kwam dichterbij. Hij wou dat wondere schouwspel gaan bezien. En God liet zich horen. En ik wil het gewoon zeggen, misschien al vaker gezegd. Stel nu eens dat jij je realiseert dat de Heere Jezus in jou woont. Dat heb ik gezegd. De Bijbel zegt bovendien dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Die woont er ook. Op het moment dat je dat realiseert, zeg je ook, God die een verterend vuur is, woont in mij. Want hij is een verterend vuur. En als God die een verterend vuur is, in jou woont, en je blijft hier op deze stoel zitten, is dat geen wonder schouwspel, geen bijzondere, bekijkenswaardige situatie? Je zit hier nog, je komt niet eens om. God die een verterend vuur is, woont in jou en je zit hier nog. Ja, maar mensen zeggen tegen mij van, ja, maar je was toen helemaal niet zo vroom. Zeker niet bij dat handeltje over die auto. Ik heb er nog geen last van gehad van de week, maar bij wijze van. Of toen en toen, toen je stond voor te dringen. Of toen en toen, toen je met de aangifte IB bezig was. Of toen en toen, toen je misschien wel iemand een poot uittrok. Jij die gelooft in de Heer Jezus. God woont in jou. En je bent een voorwerp van koperbrons, onaantastbaar voor het vuur. Je komt niet om. Ik heb drie dingen gezegd. Jij krijgt mee voor de reis het feit dat de Heer Jezus God zelf is. Twee, je krijgt mee voor de reis dat hij de verzoening heeft gedaan. Drie, je krijgt mee, wij komen daar aan. Onaantastbaar voor het vuur, onaantastbaar voor het oordeel van God. Stel nu dat je die drie dingen deze week meenam. En je neemt ze mee en je komt in de hemel aan uiteindelijk, in de zalen, in het huis Gods, in de kamers, in de vertrekken van het huis Gods. En je komt eraan en je zegt, Heere Jezus, u bent het nog steeds voor me. Ik heb het goud nog. En u hebt alles betaald. Ik heb het zilver nog. En ik ben onaantastbaar voor het oordeel van God. Ik heb het nog. Wat een vreugde. Daar afgewogen ter hand te stellen. Daar wordt het opgetekend. Daar wordt het geregistreerd. Daarheen zijn we op weg. Stel je nu voor dat je van de week deze route gaat maken. Van hier naar daar. En deze drie dingen meekrijgt. Ben je dan helemaal van de slag als iemand tegen je zegt, ja, maar 20 jaar terug, kom. Een heel ander verhaal met je. Toen en toen heb je dat en dat gedaan. Ja, ik begrijp het wel. Die mensen die zullen zeggen, ik weet niet dat dat ooit opgelost is. Jij weet het wel. Maar zij kennen je hart niet en zij weten niet hoe het is tussen God en jou. Maar het raakt je. Maar op het moment dat ik denk, en toch ben ik een voorwerp van koperbrons, onaantastbaar voor het vuur. Kostbaar voor God. En de Heer Jezus, hij is kostbaar voor mij. En alles heeft hij in orde gemaakt. Die drie dingetjes, mijn broeder en zuster, moet je meenemen voor deze week. En het maakt je blij. Is dat nu moeilijk, drie dingen? Vroeger zei de predikant dat een goede preek uit drie punten bestond. Nou, je hebt je drie. Wie is de Heer Jezus? Wat deed de Heer Jezus? En wie ben jij in de Heer Jezus? Is dat moeilijk? Hij is God zelf. Hij heeft het werk volbracht. En in hem is er geen veroordeling. Mag ik het zeggen met een tekst? Zo is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Alle schuld is weg. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Er is niks meer van over. Ja, de buren zeggen nog, heb je die rare vent weer? Net als vroeger. Dat kan. Maar voor God. Wie is de Heer Jezus voor je? Wat deed de Heer Jezus voor je? En wie ben je in Christus? Als je nu dat meeneemt, dan verlang je naar de toekomst. Daar ben je er helemaal niet bang voor. Dan denk je, ik wil graag aankomen. En ik wil graag zeggen, hier is het. Ik heb het nog, Heer. Al die zegeningen, dank u wel daarvoor. Dan word je gelovigen die vandaag de Heere prijzen, die de Heere gaan danken, die de Heere gaan grootmaken, die gaan zeggen, Heer Jezus, we willen u eren, we willen u alle lof en alle glorie maar brengen. Want u bent het, u bent de enige. En die struikrovers, ja, die zitten in de televisies, ik bedoel niet in het toestel, dat dacht ik vroeger, maar dat is dan ook niet zo. Die zitten in die programmering, die struikrovers zitten in lectuur, boeken, tijdschriften. Die struikrovers zitten in mensen die zeggen, ja, maar zo makkelijk is het niet. Die struikrovers, ze zijn er bij bosjes. En ze proberen je allemaal deze drie dingen te ontfutselen. Wie is de Heer Jezus? Wat deed hij voor je? En wie ben je in hem? Als je dat hebt, ben je een gelukkig mens. En dan kun je lofprijzend verder trekken. Is dat dat frivole christelijke gedoe? Is dat dat evangelicale gedoe waar je eigenlijk niks van moet hebben? Nee, dat is niet frivool. Dat is echt. Dit is echt. Dit is de kern van het verhaal. Begrijp je waarom Ezra een vasten uitriep? Een gebedsmoment kende en zei, o Heere God, we hebben nu een klein tentpinnetje voor straks. Maar geef ons alstublieft genade om deze drie dingen vast te houden. Want we willen hiermee echt aankomen bij u. Als je zo deze dingen meeneemt, mijn broeder, zuster, ben je nu blij en straks prijs je hem. Amen. Ik wil nog graag danken. Onze God, onze Vader, we willen u danken voor de Heer Jezus. We willen u danken voor wie hij is. Hij is God zelf, te prijzen tot in eeuwigheid. De eeuwige Zoon van God. Goud. Hij heeft betaald. Hij heeft het werk tot het einde toe volbracht. Hij heeft het zoengeld op tafel gelegd. Hij heeft alles in orde gemaakt. En in hem ben ik een nieuwe schepping. Is het oude voorbij? Is geen veroordeling voor mij omdat ik in Christus Jezus ben. Dank u wel daarvoor. En ik wil deze drie dingen graag vasthouden. Ik wil ze graag meenemen. En de aanvallen die er zijn wil ik negeren. Ik wil me richten op hem, uw Zoon, de geliefde, de uitverkorene. We prijzen u voor uw Zoon, onze Heer Jezus. Amen.